Goedenavond allemaal. We hebben een prachtig gedeelte. We gaan naar Openbaring 19 vanavond. En dat gaat over het lied van de overwinning en de bruiloft van het Lam. Openbaring 19, vers 1 tot en met vers 10. Ik lees het u eerst in zijn geheel voor. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen, Halleluja! En er kwam een stem uit de troon die zei: Loof onze God al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Zover de schriftlezing. We hebben een bijzonder stukje vanavond, maar ook wel een heel mooi stukje. Een mooi stuk om het gedeelte waar we het met elkaar over hebben, de val van Babel en de oprichting van Gods koninkrijk, om dat met elkaar af te ronden. Niet? Schrijft Johannes, hierna hoorde ik een luide stem. Hierna hoorde ik dat. Nadat de grote hoer dus is geoordeeld, en nadat Babylon is gevallen, nadat God een einde heeft gemaakt aan alle namaakgoden in deze wereld, en aan alles en iedereen die daardoor rijk is geworden, dit wil zeggen die één met hen zijn geworden, door alle eeuwen heen, vanaf het moment dat de slang Eva verleidde, is deze wereld gebukt gegaan onder de overste van deze wereld. En dat is de Satan. En wat we hier zien is het een geweldige juich in de hemel, omdat uiteindelijk het rijk van God door gaat breken. Omdat Satan zijn machtsterrein gaat verliezen. Omdat er het beheer van de aarde, het beheer van de schepping aan een ander wordt gegeven, aan het Lam. En zoals het hier staat, dat is, vind ik zo mooi dat het er zo opgetekend staat, aan onze God. Dus ik hoop echt dat we allemaal weten wie onze God is. Er zijn heel veel goden in de wereld en de duivel wil, de Satan wil zich ook als God laten aanbieden. Nochtans, wij kennen maar één God. Het is onze Vader en de Heer Jezus Christus. En hier komt het moment dat de regering gegeven gaat worden aan het Lam, aan onze God. Niet de Satan heeft het laatste woord, maar hij heeft het laatste woord. En daarna, nadat dit oordeel allemaal gebeurd is en dat we dat de vorige keer hebben gezien, krijg je voor het eerst in het Nieuwe Testament dat een grote menigte, trouwens dat woordje komt voor die tijd ook niet tegen, maar dat een grote menigte in de hemel begint te roepen met Halleluja! We komen dat woordje natuurlijk heel vaak in het Oude Testament tegen. De psalmen kom je het heel vaak tegen. Maar je komt het in het Nieuwe Testament pas tegen op het moment dat inderdaad de Heer Jezus groot gemaakt gaat worden. Er valt eigenlijk niet zoveel halleluja te zeggen als het niet om hem gaat. Dus de tijd dat hij tevoorschijn gaat komen naar deze aarde toe, dan breekt het in de hemel uit in een geweldige juich. Halleluja. Viermaal komen we dat hier tegen, dat halleluja in dit korte stukje. Voor het eerst dat we dat in het Nieuwe Testament zo tegenkomen. En halleluja, dat is eigenlijk een vervoeging van het werkwoord hallel. Het Hebreeuwse woord hallel, en dat betekent loven. En halleluja, ja is een afkorting die weer van Yahweh. Het betekent dus eigenlijk loof de Heer, loof God. Laten we hem geloven. Laten we hem geloven omdat zijn oordelen openbaar zijn geworden. Omdat het kwaad uit de wereld weggaat. Omdat het nieuwe rijk er komt. Eindelijk, hè, waar de Heer Jezus voor leerde bidden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Dat gaat gebeuren. De Heer Jezus gaat zich klaarmaken en zijn bruid gaat zich klaarmaken. Dus wordt het in de Bijbel, hier in dit stukje, een geweldige loof of prijs de Heer. Elke keer weer, prijs de Heer. Hij heeft de hoorn geoordeeld. Er is niemand die dat kon doen. Denk maar eens even aan Israël. Israël kreeg wel de opdracht. Israël kreeg de opdracht dat ze geen afgoden. Geen afgoden. Niet in het land. Maar is het ze gelukt? Nee. Israël moest alle afgoden verwijderen. Uiteindelijk zullen alle afgoden in Israël verwijderd worden door de Heer Jezus. Zelfs David is het niet gelukt. Is het de gemeente gelukt om het kwaad buiten de poorten van de gemeente te houden? Ook niet. Je kunt een hele grote muur om je heen trekken en zeggen, dit zijn wij. En binnen in ons is het rein, daarbuiten is het vuil. Nee. Uit het hart van de mens komt dat allemaal voort. Wat we kwijt zouden moeten hebben. Wat we niet zouden moeten willen. Maar wat kunnen we voorstellen? Wat een geweldig het iets is als uiteindelijk onze God. Onze God. De Heer Jezus Christus. Dat gedaan heeft wat wij met z'n allen, of we nou een Jood waren of we waren een Christen, niet hebben voor elkaar kunnen krijgen. Dat al die afgoderij en het kwaad uit de wereld gaat. Het is in principe het gevolg van wat we al in Johannes 1 vers 28 lezen. Zie het lam van God dat de zonde uit de wereld wegdraagt. Eigenlijk staat daar het woordje kosmos. Dus eigenlijk kun je het net zo goed zeggen, schepping. Zie het lam van God dat uit de schepping de zonde zal wegdragen. Zodat de zonde niet meer wordt gezien. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, als ze om ons heen kijken. En vandaag de dag zien we dat natuurlijk ook heel sterk. Hè? Er lopen jonge lui met messen op zak. En we moeten zoveel regels geven om elkaar te beschermen. Er is zoveel kwaad. Er is zoveel leugen. Er is zoveel bedrog in deze wereld. En dat verbaast niet, want het is de wereld van de Satan. Hij is de overste van deze wereld. Maar kun je begrijpen dat er in de hemel het halleluja begint? Als zichtbaar wordt dat Jezus zich gaat openbaren aan deze wereld. En dat het weer een paradijs wordt. En dat je geen politieagenten meer nodig hebt. En dat er geen corrupte overheid meer is. En dat de oorlog niet meer wordt geleerd. En dat de zwaarden worden tot snoeimessen worden omgesmeed. Dat is haast onvoorstelbaar. Deze hele wereld is zo'n zondige wereld om je heen. Je ademt de zonde in van deze wereld. En je ontkomt er niet aan. Maar hoe groot moet hij zijn die die zonde uit die wereld kan wegnemen. Zodat die wereld weer volmaakt en rein wordt. Er worden, dat eerste halleluja is eigenlijk vijfvoudig. In de eerste plaats de zaligheid, en dat zegt het natuurlijk al, de redding is van onze God. De redding, het heil, de redding van al het kwaad en van alle kwade invloed en van alle machten van de duisternis. Die redding is van onze God. Dat hebben we zelf niet voor elkaar kunnen krijgen. En als we hier zitten, we kennen elkaar een beetje, dus ik hoef dat eigenlijk nauwelijks te zeggen. Maar ik zeg het toch maar. Ik hoop dat wij allemaal weten dat wij van de zonde en van het kwaad wat in ons woont gered zijn. Door onze God. Want dat red je zelf niet. Dat red je zelf niet. We komen elke keer weer in ons eigen leven tegen dat de zonde daar nog in aanwezig is. En we poetsen ons eigen straatje niet schoon. Dat redden we niet, dat kunnen we ook niet. En dat hoeft ook niet. Want onze God is degene, zoals hier staat, die we mogen prijzen. Dat is het eerste prijzen. Omdat hij de zaligheid en de redding, het heil. Hij is onze heiland, onze God heiland. Dat de redding is van onze heiland. Daarom van onze God. Ten tweede, de heerlijkheid is van onze God. God is natuurlijk altijd heerlijk. En ik geloof, als we bijvoorbeeld lezen in Jesaja, dan staat, als Jesaja geroepen wordt in het roepingsvisioen, dan zeggen de cherubs, heilig, heilig is de Heer in de schade. De ganse aarde is van zijn heiligheid vol. De heerlijkheid van God, kan ik ook niet te lang bij stilstaan, maar ik noem maar even. Dat is eigenlijk de kwaliteiten van God die wij niet hebben. De kwaliteiten van God die wij niet hebben. Zijn gerechtigheid, zijn volmaaktheid, zijn wijsheid, hè, zijn glorie. Als de Heer Jezus komt, dan staat er in de Bijbel, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid die mensen in Jezus gezien hebben, was de heerlijkheid die hij had, terwijl hij hier als mens wandelde op aarde en toch zonder zonde was. En toch geen ongerechtigheid deed. En toch vol liefde was, ook naar zijn vijanden toe. En die vergaf. En die kwaliteiten, die heerlijkheid die van de Heer Jezus genoemd worden, zijn dezelfde heerlijkheden die ook van onze God zijn. Het gaat niet zozeer om de heerlijkheid die God inneemt onder de volkeren. Dan zegt van hij is de allerhoogste Heer, de allerhoogste God. Hij zal straks in glorie en heerlijkheid zal de Heer Jezus naar deze aarde komen. Maar het gaat om die heerlijkheid waarvan Mozes zegt, ik zou uw heerlijkheid wel eens willen zien, Heere God. En dat God zegt, Mozes, je mag naar de achterkant van mij kijken en ik zal je met mijn hand bedekken. En dan zegt God, dan noemt God die heerlijkheid. Genadig en barmhartig is de Heere en rijk aan goede tierenheid. Die geweldige heerlijkheid die kinderen van God in God zien. Omdat ze altijd weer merken dat God barmhartig is en dat God genadig is. De heerlijkheid. En hier gaat het om, omdat hij de grote hoer heeft geoordeeld. God is heerlijk. Omdat hij die grote hoer heeft geoordeeld. En dan zegt de mensen in de hemel, degene die in de hemel aanwezig zijn, die roepen het uit. Halleluja! Eindelijk is dat gebeurd. Eindelijk is daar een oordeel over gekomen. Eindelijk kan die grote hoer niet verder gaan. De derde reden is de eer zij aan onze God. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus, onze God, tot in alle eeuwigheid door iedereen verheerlijkt en geëerd zal worden om het werk wat hij hier op aarde heeft gedaan. De Heer Jezus krijgt natuurlijk, dat snappen we, we zeggen als God komt alle eer toe. Maar mensen geven aan de afgoden ook eer. We kunnen God eer geven omdat hij de schepper is van de hemel en van de aarde. En zeggen, kijk eens hoe machtig God is, hoe hij dat gemaakt heeft. En hoe mooi komt dat in de schepping tot uiting? De hemelen vertellen Gods eer, zegt Psalm 19. Of de schepping vertelt Gods eer in de hemelen. Het werk van het uitspansel, hoe staat het ook weer? Psalm 19, nou, ik zal het even citeren. Het werk van zijn handen, hè? Ja, precies. Dus dat is de heerlijkheid. De schepping verkondigt het werk van zijn handen. Het laat de heerlijkheid van God zien. Maar er is een heerlijkheid van God die dieper gaat. Het is de heerlijkheid van God die gaat in het wegnemen van de zonde. Het wegnemen van het kwaad. In het lijden van de Heer Jezus. In het Lam van God. En als u God prijst, dan moet u dat vooral ook doen. Omdat hij degene is die de hoer heeft geoordeeld. Omdat hij degene is, ja, die ook voor u aan het kruis is gestorven. De vierde reden is de kracht, zij aan onze God. Dat wil zeggen de regeringsmacht. Hij gaat de regering van de aarde overnemen. Hij is de nieuwe Adam. Hij is de laatste Adam. Hij is om het, ik bedoel dat echt eerbiedig, ja, hoe zal ik het zeggen, toen Eva werd verleid, al bij de eerste zonde, toen had God altijd nog een tweede Adam achter de hand. God had er altijd nog iemand, zijn eigen zoon, die het allemaal zou gaan oplossen. En als we het, ik kan het niet te veel over ingaan, maar als je leest, toen Eva zondigde, toen bestond Israël nog helemaal niet. De zonde van Eva, dat ging over de zonde van de mensheid. En als Eva zondigt, en dus daar al in het begin van die schepping, dan had God de Heer Jezus achter de hand. Hij had het lam al gekend. Het lam dat voor de zonde van de hele wereld, niet alleen voor Israël, zou sterven. Hij had het lam al achter de hand voor de grondlegging van de wereld. Hij had de gemeente al lief voor de grondlegging van de wereld. Voordat de eerste zonde kwam, lag dat allemaal vast in het geweldige heilsplan van God. De kracht zij aan onze God. Hij zal de regeringsmacht in handen krijgen. Hoewel we nu al weten dat alle dingen in hem bestaan, zal er straks een wereld ontstaan waarin de hele schepping alles afhankelijk zal zijn van God. Alle dingen zullen dan hun bestaan in hem hebben. Het tweede halleluja vinden we in vers 3. Ze zeiden voor de tweede keer halleluja en een rook stijgt op in alle eeuwigheid. Voor de tweede keer zeiden ze halleluja. Dat loopt uit, dat halleluja, in de bruiloft van het lam. Want nu kan de vrouw van het lam zich gereed maken voor haar bruiloft. Degene die beweerde de vrouw van Christus te zijn, die is geoordeeld. Bovendien laat de Bijbel hier zien, en dat is opvallend, dat het te gronden richten van de aarde het werk was van Babel, het werk was van deze hoer. Leest u maar mee. Vers 2. Omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronden heeft gericht met haar roerij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar heeft gewroken. Dus het te gronden richten van de aarde. Ja, waar wij denken allemaal, ja, dat, wie krijgt de schuld ervan? We staan gewoon bij de puinhopen van de schepping en die hele aarde zucht. We hebben helemaal niet meer in de gaten dat het vergaan van de aarde, de dingen die in deze wereld gebeuren, een sprinkhanenplaag, een vernietiging van oogsten, het inhouden van de regen, het vuur in Australië, dat iets te maken zou hebben met God. We zijn God als onderhouder. Niet alleen als schepper, maar als onderhouder van de schepping, die nooit zal toestaan dat zijn schepping uit handen wordt gegeven. God als die onderhouder van die schepping, die zijn wel helemaal uit het oog verloren. Anders zouden we ons gaan afvragen, hoe komen deze dingen? En dan zou zo'n vraag leiden, ertoe leiden tot... wat bedoelt de Heer daarmee? Dat. De aarde, ze heeft de aarde op de grond gericht met haar hoererij. En die hele aarde die is in baardesnood en die zucht en die komt niet toe aan datgene waarvoor ze is geschapen. Alleen maar omdat de aarde onder controle is gekomen, de schepping onder controle is gekomen van de overste van deze wereld. Maar als je nou Gods volk nam in het Oude Testament, Israël, en het ging bij Gods volk om de geweldige vraag van hoe geeft God zegen in Israël, in het land Israël, dan had dat te maken met hoe de Israëlieten in dat land waren. Ik lees iets voor uit Amos 4. Je moet dat maar Amos 4 noteren. Thuis maar eens dat hele hoofdstuk lezen. Want dat hele hoofdstuk gaat erover dat God van alles en nog wat in de natuur heeft geprobeerd om tot de harten van de Israëlieten door te dringen, zodat ze op hun knieën zouden gaan, zodat ze zonde zouden erkennen, zich zouden bekeren en God herstel zou kunnen geven in het land. Nou, dat proces, dat zijn we in die aarde, zijn we eigenlijk in onze kerk ook helemaal kwijtgeraakt. Amos 4, vers 7 tot 9 lees ik u voor. En ik heb zelfs de regen u onthouden. Het was in het zomer een droogte. Niet, dat zouden wij zeggen, nou zoveel droogte en het komt daardoor en het komt daardoor of het komt daardoor niet. Maar de Bijbel spreekt andere taal, lieve mensen. Er staat in mijn vertaling staat er zelfs nog een accent op dat ik. En ik heb zelfs u de regen onthouden. Nog wel 3 maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel verdorde. 2, 3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar ze werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Voel je het hart van een God die van je houdt, die van zijn volk houdt en die van het land houdt en die dat land wil redden, maar die het niet kan redden omdat het volk zich niet bekeert. Het is zo vol vaderlijke gevoelens. Ik heb u de regel gehouden en toch hebben jullie het niet tot mij bekeerd. En dan gaat het verder. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten u talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Al die oordelen, dat waren oordelen die te maken hadden met natuur en met het land. En met honger en met een oogst en met misoogst. En toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, roept de Heer. De tweede oorzaak, hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken. Is dat ergens in de Bijbel? Dat God de schuldigen zeker niet voor onschuldig zal houden. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. Er komt een moment dat de schuldigen worden geoordeeld. Zoals hier staat, zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Want het bloed van zijn dienstknechten, dat wordt aan haar gewroken. En dan moet je niet alleen denken aan de dienstknechten die we kennen. De broeders en zusters die uitgaan naar landen waar het moeilijk te evangeliseren is. En die worden gemarteld en die soms worden gedood. Dan gaat het, hè, net wat de Heer Jezus zegt, eigenlijk vanaf het begin, vanaf die eerste Abel die gedood werd en waarvan het bloed in de aardbodem verdween. En waarvan God Kain te verantwoording roept voor dat bloed. En waarvan de Heer Jezus zegt dat later al dat bloed dat van de rechtvaardige dat vergoten is in Israël van zijn dienstknechten, de profeten, dat God dat bloed vanuit de aarde tot God roept. Het spreekt als het ware tot God. Dus het gaat hier niet alleen om de gemeente, het gaat net zo goed om de Joden. Het gaat om al Gods dienstknechten, er wordt hier geen onderscheid gemaakt. Gods dienstknechten die gemarteld zijn en die gedood zijn tot de Heer Jezus toe, waar hij het zelf van zegt. Dat bloed dat zal ter verantwoording moeten worden geroepen. He, het, vanaf al heel vroeg in de Bijbel vinden we dat men erop uit is geweest om de Joden te vernietigen. He, we vinden het al bij de farao in Egypte. Want als de jongetjes in de Nijl moeten worden gegooid, dan heb je geen nageslacht meer. Dan wordt het volk uitgeroeid. We vinden het bij Haman, die ook het hele volk wilde uitroeien. We vinden het bij Hitler, die ook alle Joden wilde uitroeien. Dacht u dat God dat niet gezien had? Dat God dat niet zou wreken, dat God daar niet voor op zou komen? Dat hij dat niet zou eisen, dat bloed van al die mensen? Dat zij hun leven niet ter verantwoording zouden moeten roepen van hem? En dan denk ik aan die schade die uit die hele grote verdrukking komt. Hè, die zo geweldig groot is dat niemand die schade kan tellen. En dan staat in hoofdstuk 6 van Openbaring, vers 9. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem. En denk er goed om, ze riepen met een luide stem. Tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Dat bloed wordt gewroken. Ze kunnen wel denken dat ze alle macht hebben en dat ze zo makkelijk Gods kinderen kunnen doden, maar uiteindelijk zullen ze daar verantwoording voor hebben af te leggen. In vers 4... zien we dan de 24 oudsten en de vier dieren die zich neerwerpen en God aanbaden die op de troon zitten. En dan krijgen we weer amen, halleluja. Die 24 oudsten die zich voor God neerwerpen komen we een aantal keren in het boek de Openbaring tegen. Het lijkt wel of zij elke belangrijke gebeurtenis in dit boek afsluiten. Elke raadsbesluit van God, dat wordt volvoerd door in aanbidding voor God neer te vallen, hem te gaan aanbidden en te zeggen dat zijn werken rechtvaardig en waarachtig zijn. We vinden die aanbidding en die lofprijzing in Openbaring 4. Dan bidden zij God, aanbidden zij God om God die de schepper is, om uw wil was het en werden alle dingen geschapen. God wordt daar aanbeten omdat hij de schepper is. In hoofdstuk 5 vinden we dat zij in aanbidding neervallen voor het lam dat geslacht is. En dat waard is om te ontvangen. In hoofdstuk 7 aanbidden zij God omdat er uit de grote verdrukking nog een schare komt die niemand tellen kan. Dus dan zien ze die grote verdrukking. En dan is er geen leven voor kinderen van God mogelijk op aarde. En dan ziet hij dat er nog een schare uit die grote verdrukking komt, dat het werk van God is. Zo'n groot aantal, dat niemand ze kan tellen. Die allemaal voor God zijn. En ze aanbidden God erom. Dat hij uit die grote verdrukking nog zo'n grote schare van verlosten redt en naar boven haalt. En de vijfde keer dat de oudsten naar binnen neervallen, is omdat de bruiloft van het lam is gekomen. Dat vinden we hier, de vijfde keer. En in hoofdstuk 11 aanbidden zij nadat de zevende bezuin is geblazen en zij zien dat het koningschap aan de Heere en zijn Christus is gekomen. Iedere keer dat hun bedienen is, het lijkt dat hun bediening om de Heere te loven en te prijzen om zijn raadsbesluit. En dat heeft wel een les voor ons, denk ik hoor. Een echt een praktische les. Aanbidden wij God nog in ons leven om wat hij doet? We zijn geroepen, tegenwoordig heb je in bepaalde gemeenten heb je aanbiddingsleiders. Nou denk ik dat de aanbiddingsleider altijd de Heilige Geest is. Die ons wijst op de Heer Jezus. En elke keer weer als we zien dat God iets doet, misschien in uw persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. Ons ertoe leidt om God te aanbidden. God aanbidden betekent niet alleen, aanbidden is niet danken, hè. En aanbidden is ook niet bidden. Dat zijn twee verschillende dingen. We kunnen God danken omdat we beter zijn geworden van de ziekte. We kunnen God bidden als we ziek zijn of hij ons beter wil maken. En heel vaak komen gebeden van mensen niet verder als een lijst met vragen die we God voorleggen. Wilt u alsjeblieft dat doen? Wilt u alsjeblieft dat doen? Maar aanbidding betekent dat we in verwondering en bewondering voor de Heer neervallen bij alles wat hij doet. Ook als zijn oordelen over de aarde gaan. Ook als we wel ziek worden en niet beter worden. Er is altijd een reden in het leven van een christen om God te aanbidden voor de weg die hij met ons leven gaat. Want bij God is altijd uitkomst. Zelfs de dood heeft niet het laatste woord. Niet. We zouden veel meer de Heer moeten aanbidden en moeten prijzen om wie hij is en om wat hij doet en om zijn besluit over ons leven. Ik heb al vaker gezegd dat als de Heer Jezus merkt dat ze allemaal hem verlaten omdat het kruis in zicht komt, dan zegt hij: ik dank u Vader, want zo was de welbehagen geweest voor u. Dus het oog richten op God zelf in ons leven. En zeggen: ik dank u, want zo is het tot eer van u. Zo gaat het om uw heerlijkheid. En dat is wat ik wilde. Ik heb gisteren in de gemeente gesproken en heb ik de vraag gesteld tegen de jonge mensen vooral, maar ook tegen de ouderen natuurlijk. Wat wil je doen met je leven? We leven midden in een tijd waarin we zeggen van, nou ja, we praten vandaag de dag over het voltooide leven. En daarmee bedoelen we eigenlijk te zeggen van, als ik vind dat mijn leven voltooid is, het moet niet te lastig worden, dan moet er maar iemand met een spuitje komen. Zo, want mijn leven is voltooid. Maar ons leven, lieve mensen, is pas voltooid als het beantwoordt aan het doel waarvoor God ons heeft geschapen. Dan is ons leven voltooid. En het lijden wat we meemaken heeft de weerslag in de eeuwigheid. Het weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks over ons zal worden geopenbaard. De Heer Jezus moest door lijden heen de heerlijkheid binnengaan. Lijden hoort in het leven van een christen. Is iets wat God met je doet. De Bijbel lezen van mensen die God hebben gedankt omdat ze voor de naam van Jezus Christus smaad hebben gedragen. Ik dank u. Ik dank u dat ik voor u mocht lijden. De perspectieven die komen totaal echt anders te liggen. En de vraag is, we kunnen vooraf, voordat we, als we jong zijn zeker, maar misschien nu nog ook, een keuze maken. Ja, wat wil ik doen met mijn leven? Wil ik zoveel mogelijk genieten, alles uit het leven halen wat er te leven? Vooral wil ik een christen zijn die zijn fundament bouwt. Of misschien moet ik het anders zeggen, die dat haalt vanuit datgene wat je fijn vindt. Niet uit de Bijbel, niet van de gezonde leer. Mensen zullen de gezonde leer niet meer verdragen. Ze zullen zichzelf leraars bijeen verzamelen die hun precies naar de mond zullen praten. Ze zullen niet iets horen wat ze niet willen horen wat ze niet leuk vinden. Ze zullen meer liefde hebben voor genot dan voor God. Als ik het fijn vind, dan wil ik wel naar die kerk toe. En dan moeten al die mensen die daar zijn, die moeten mij een beetje in de hoogte steken. Die moeten zeggen: Bert, wat doe je dat toch goed? En wat doe je dat fijn? Is zo het leven van de christen? Is het dat? Ik geloof er helemaal niks van. Deze. Goed, zij werpen zich in aanbidding voor het Lam. En voor God werpen ze neer. En we vinden dat telkens ook in de Bijbel. En ik geloof dat het bij alles wat we doen de primaire taak van elke christen is om constant God te aanbidden. voor wat hij doet in je leven. En het is echt, ik bedoel dat niet met een verwijt, maar je hebt maar een arm geloof. Als God zo weinig plaats van aanbidding in jouw leven inneemt. Want we zijn geroepen voor aanbidding. Aanbid God. Twee woorden. Wij aanbidden de vakanties en de auto en weet ik veel misschien. Maar de Bijbel zegt aanbid God. Aanbidding betekent dat in je hart helemaal met God één zijn. En hem loven en eren, omdat je in zijn hand bent en omdat hij bezig is iets moois van jouw leven te maken. Zelfs dan gaat dat door diepe dalen heen. Dat is aanbidding. Aanbidding is altijd op God gericht, niet op de omstandigheden. Aanbid de omstandigheden, nee. Aanbid God. Zij aanbidden hem, in aanbidding valt ze neer, omdat de bruiloft van het lam is gekomen. Bruiloft van het lam is gekomen. En daar gaan we het nu over hebben. Het vierde halleluja, dat vinden we in vers 6. De opdracht ervoor wordt gegeven, omdat de bruiloft van het lam is gekomen. Ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heer, het Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn in ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft gereed gemaakt. Heeft zich gereed gemaakt. Let even goed op, hè, in het stukje. Een geluid als van een grote menigte, als het gedruis van vele wateren en het geluid van zware donderslagen. Het is of iedereen die in de hemel aanwezig is, al die legioenen die er zijn, en die daar bij de troon zijn om God, die in de hemel zijn. Degene die uit de grote verdrukking komen. De oud-testamentische heiligen. De gemeente van God. De nieuw-testamentische heiligen. Eén groot koor. Met zo. En hij heeft, Johannes heeft geen woorden om te omschrijven. Met wat voor volume dat gaat. Allemaal. Het is als het gedruis van vele wateren. En het geluid van zware donderslagen. Ik kan niet eens nadoen, maar halleluja! Het heeft geklonken door de hele hemel heen. Iedereen is doodstil geworden. Een geweldig halleluja! Halleluja, waarom? De Heer, de Almachtige God, is koning geworden. En die zal dus straks als koning naar de aarde gaan. En de bruiloft van het lam is gekomen. Wat een wonder, lieve broeders en zusters. Er is een bruiloft in de hemel. En het is de bruiloft van het lam. Ik zal straks een aantal argumenten geven, want ik zeg je van tevoren wat ik zelf geloof. Ik ben er diep van overtuigd dat de bruid van het lam, dat de gemeente van Jezus Christus is. En ik zal u straks ook laten zien waarom. Maar eerst dit, de bruiloft van het lam is gekomen. En het is geweldig, dit vierde halleluja is voor Händel aanleiding geweest om dat halleluja-koor te zingen. Halleluja, weet u wel, van Händel. Dat is dit vierde halleluja, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft gereed gemaakt. Ik heb je wel eens vaker gezegd dat die vrouw is tot die tijd altijd een verborgenheid geweest. De gemeente is de hele Bijbel door een verborgenheid geweest. Verborgen bij God te scheppen. En de gemeente, die vrouw, die zal met hem geopenbaard worden straks als de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid. Maar voor die tijd was het allemaal een verborgenheid. Er is hier sprake van een bruidegom, het lam. Er is sprake van een bruid. En er is sprake van gasten, in het stukje wat we gelezen hebben. Een bruiloft zonder gasten, dat zou ook niet een echte bruiloft zijn. Dus er zijn gasten aanwezig. Er is een bruidegom aanwezig. Nou, dat weten we wie de bruidegom is. Dat is het lam. En er is een bruid aanwezig. En er is nogal verschil van mening over wie de bruid van het lam is. He, er zijn vele mensen die zeggen van, ja, Israël is de bruid van het lam. Dat denk ik niet. Ik denk best dat in de Bijbel sprake is van dat Israël de vrouw is van de grote koning. Maar dat is wat anders als het lam. Bovendien is het zo, dit vindt plaats in de hemel op het moment dat Israël nog heel niet tot geloof gekomen is. Israël kent het lam nog helemaal niet. Dus ze kan zeker ook niet met het lam gaan trouwen in de hemel. Het zijn degenen voor wie het lam geslacht is. Het zijn degenen die door de Vader aan de Heer Jezus zijn gegeven. De bruiloft van het lam. En Israël wordt nooit de bruid van het lam genoemd in de Bijbel. Nooit. De tweede vinden we nergens in het Oude Testament een bruiloft tussen de Here en tussen Israël. Wat we wel vinden, dat is een verbondsluiting op de Sinaï. Waar de Bijbel later naar verwijst als dat God toen Israël ten huwelijk heeft genomen. Maar we vinden niet zoals hier in de Bijbel oorspraken van een Oude Testament van de bruiloft. En bovendien, dit was niet een eeuwig verbond. Sterker nog, tot nu toe heeft Israël het lam afgewezen. En Israël heeft de koning afgewezen. Er kan nog helemaal geen bruiloft plaatsvinden. Zonder dat de koning teruggekeerd is naar Israël. In Hosea 2, dat is een van de teksten die men gebruikt dan om te laten zien dat Israël de bruid is. Ik zal het u rustig voorlezen. Laten we maar gewoon kijken wat er in de Bijbel staat. Ik lees nu vooruit de MBG-vertaling trouwens. Hosea 2, vers 15. En het zal te dien dagen, dus veel later, geschieden luidt het woord des Heren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. Ik laat dit gewoon staan. Israël als man. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dagen, dus later, dat is een profetie, het gaat over een verre toekomst, zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zie je weer zo'n verbond, een huwelijksbond, een nieuw verbond. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en een veilig toe wonen. Nou hebben we een indicatie hier van die tijd wanneer dat zal gebeuren. Dat zal gaan gebeuren als de boog, het zwaard en het oorlogstuig verbroken zal zijn. Dat zal gebeuren in dat vrederijk. Dat is nog helemaal niet zo ver. Verbreken en er veilig toe wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven. Hoe? Door gerechtigheid en door recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Wat we zien is dat eerst die gerechtigheid van de Heere over dat volk moet komen. En eerst de trouw. En dat ze eerst de recht gedaan zal worden in dat volk. En dat hij dan, dat Israël dan, tot bruid zal verwerven voor eeuwig. Door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. De bruid van het lam is een gereinigde bruid. Het is haar gegeven om zich te mogen kleden met smetteloos fijn linnen. Maar Israël is nog niet gereinigd, lieve mensen. Israël staat nog in zijn vuile kleren. Israël moet eerst nog het lam gaan ontmoeten. En eerst moet over Israël uitgegoten worden de geest van genade en van de gebeden. Eerst moet, zoals Daniel 9 zegt, Israël eeuwige gerechtigheid krijgen. En verzoening krijgen met God. En dat zal pas gebeuren als de Heer Jezus terugkeert. Dan pas. Degene uit Israël die dat nu al ontvangen, die horen bij de gemeente. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat dat hele volk hier in Hosea, dat door trouw en geworven zal worden als een bruid, door gerechtigheid en recht. En eigenlijk moet je zeggen, als je het Oude Testament een beetje leest, gaat het de bruid Israël, gaat niet eens zozeer over Israël, maar het gaat over Jeruzalem. De stad Jeruzalem. Wat makkelijker te maken, je hebt een hemels Jeruzalem en je hebt een aards Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem is vrij. Daar horen wij thuis. Het hemels Jeruzalem. Het is onze moeder. Het hemels Jeruzalem. Daar zijn onze namen opgetekend. Daar mag iedereen bij naar binnen gaan die gereinigd is door het bloed van het lam. In het boek Openbaring wordt het hemels Jeruzalem vergeleken met de bruid. Openbaring 21. Ik zal u tonen de bruid van het lam. En het toonde mij de stad Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, het heilige Jeruzalem staat er eigenlijk, heilige Jeruzalem, tegenover dat Jeruzalem dat onheilig is. En het daalde bij God neer van de hemel en het was als een bruid. Dat is het, het hemelse Jeruzalem. Maar als het in het Oude Testament is er helemaal geen sprake van een hemelse Jeruzalem, ook niet van een volk dat bij dat hemelse Jeruzalem hoort. Daar is sprake van een aards Jeruzalem. Daar is sprake van Sion. En de mensen wie namen daar in Sion staan opgetekend. En bovendien is het dat hemels Jeruzalem, de bruid van het lam, gegeven om zich met smetterloos fijn linnen te mogen kleden. Smetterloos fijn linnen. Daarom. De bruid van het lam. En dan lezen we in Openbaring 21. Vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God. Het kenmerk van het hemels Jeruzalem, van het heilige Jeruzalem, is dat zij de heerlijkheid van God heeft. En het kenmerk van de gemeente is dat zij de heerlijkheid van God heeft. De heerlijkheid die gij mij gegeven heeft, die heb ik hun gegeven. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13 staat, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door geloof, door de geest en geloof in de waarheid. En dan komt het, vers 14. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van de Heer Jezus te verkrijgen. Zo ver is Israël nog helemaal niet. Het is ons gegeven, het is de gemeente gegeven, door het bloed van het lam, om zich met smetteloos fijn linnen te kleden. Dat is geweldig. Dat is een enorm voorrecht. De gemeente is de hemelse bruid. Wij zijn de gemeente, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. En wij zijn ingeschreven in de hemelen. En de bruid van het lam is de hemelse stad Jeruzalem. Ik kan er niet anders van maken. Ik wil er niet anders van maken. Het lijkt mij volkomen duidelijk. Bovendien is het zo, het boek Openbaring is geschreven aan de gemeente van Jezus Christus, niet aan Israël. Is aan de gemeente geschreven over wat weldra geschieden zou. En dan vinden we dat we in Openbaring 3 over het nieuwe Jeruzalem al, als het aan de gemeente van Philadelphia wordt geschreven. Ik zal op hem schrijven, ik vind Philadelphia, de overwinnaars, de naam mijn Gods en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Duidelijker kan het niet. De gemeente heeft alles te maken met het nieuwe Jeruzalem, zoals Israël te maken heeft met het oude Jeruzalem, met het aardse Jeruzalem. Jesaja 62 zegt dat. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil, dat van Jeruzalem, opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. En dan staat er verder in vers 4. Want de Heer heeft de welgevallen aan u en uw land wordt in huwelijk genomen, dat land van Jeruzalem. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Dan gaat het allemaal om het aardse Jeruzalem dat op zeker ogenblik tot ten huwelijk zal worden genomen. Ten slotte dit, en dan moet ik gauw door, om het nog duidelijk te maken. Er wordt wel gezegd, kijk, als de gemeente nou het lichaam van Christus is, dan kan ze toch nooit ook de vrouw zijn. Dan kan ze nooit de bruid van het lam zijn. Ze is als zijn lichaam, ze zijn als zijn leden. Als ze nou het lichaam is, dan kan het toch niet je vrouw zijn. Ik denk dat je dan heel weinig van de Bijbel begrepen hebt. Sorry dat ik het zeg hoor. Echt. Want toen Adam zijn bruid kreeg, heeft God die bruid uit zijn lichaam genomen. Dit is vlees van mijn vlees. En de gemeente zal niets anders zijn dan vlees van Christus vlees en gebeente van zijn gebeente. De gemeente is op dezelfde manier ontstaan als Adam. Ze is uit de zij, zoals Adam genomen werd, of Eva genomen werd uit de zij van Adam. Zo stond Johannes erbij en hij zag dat er bloed en water vloeide toen een soldaat met een speer stak in de zijde van de Heer Jezus. En we weten, bloed is het leven. Er kwam leven uit zijn zijde. Niet? En wij die door het bloed van dat lam allemaal het leven hebben gekregen. Wij horen uit zijn zijde. En ik hoef u niet te vertellen, hè, want u bent doorkneed in de schriften. Ik hoef u niet te vertellen dat we in Efeze lezen dat Paulus spreekt over een geheim. Een man zal, want en dan spreekt hij over het nemen uit Adam van Eva. En dan zegt die man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw liefhebben. En die twee zullen tot één vlees zijn. En ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Die zullen één vlees zijn. Dus als u het lichaam bent van Christus, dan bent u ook de vrouw van Christus. De Bijbel is daar heel helder over. Even, ze vertelt ons dat heel duidelijk. Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij koestert het, zoals Christus de gemeente koestert. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Gerechtigheden van de heiligen, ik moet er even iets van zeggen. Het spreekt elkaar een beetje tegen. Aan de ene kant zegt die tekst, het is ons gegeven en het zijn de gerechtigheden van de heiligen. Laat ik vooruit zeggen dat ik geloof dat iedereen om het kruiswerk van de Heer Jezus kleding krijgt. Allemaal. Alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, die hebben zich met Christus bekleed. We zijn, zo gauw we kind van God zijn, zijn we in Christus gekomen. Zijn ons de kleren van het heil omgehangen. Dat is allemaal genade. Maar waar het vervolgens om gaat, dat is, wat doen we, hoe leven wij als christen? Wordt Christus zichtbaar? Paulus schrijft een brief aan de Corinthiërs. En dan is hij in grote nood. Of aan de Galaten. En dan is hij in grote nood. Want dan zegt hij, Christus krijgt in jullie geen gestalte meer. Of hij schrijft 2 Korinthe 11. Hij schrijft de brief aan de Corinthiërs. En dan zegt hij, ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. Maar ik ben bang dat evenals Eva werd afgetrokken van Adam door de slang, dat zou ook jullie worden afgetrokken van de loutere toewijding aan Jezus Christus. In hoeverre is ons leven als christen een toegewijd leven geweest aan de Heer Jezus? Dat wordt zichtbaar. En iedereen, ieder kind van God, en als u dat kent, weet u dat ik gelijk heb. Ieder kind van God die iets voor de Heer mag doen, En met liefde voor de Heer Jezus. Met verlangen in zijn hart. En die merkt dat het zal lukt. Die zegt niet meer ik, maar Christus heeft het gedaan. Die zal willen dat de Heer Jezus daar de eer voor krijgt. Als u naar iemand toe moet, laat ik een eenvoudig voorbeeld geven. Twee mensen hebben ruzie en je moet er naartoe en je denkt het komt nooit goed. Je gaat op je knieën, je gaat in gebed en het gaat allemaal goed. Dan heb je gewoon gemerkt dat de Heilige Geest voor je uitgetrokken is. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat wordt te zien straks in dat bruiloftskleed. Dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Daardoor zal dat kleed des te schitterender worden. Des te mooier. Des te meer van Christus laten zien. Niet alleen de vergeving van onze zonden. Wat we zo belangrijk. Ah, als onze zonden vergeven zijn, hebben we niet kleed. Dan zijn we er. Hè? Nou, zeggen al die engelen in de hemel. Maar heeft de Heer Jezus dan niet meer voor je betekend? Is dat alles? Fijn dat je er bent hoor. Welkom maar. Voelt u? Er zal een moment komen, als we pas in de hemel komen, dat we komen voor de rechterstoel van Christus. En daar zal bepaald worden hoe ons kleed eruit komt te zien. Als we gebouwd hebben met aardse materialen, hout, hooi, stoppels, het zal allemaal verbranden. Maar met goud en kostbare steden en met zilver, het zal niet verbranden. Zal tot een eeuwigheid te zien zijn. Ik kan nog veel meer teksten halen. Hè? Paulus schrijft in het laatste hoofdstuk van de 1 Korinthebrief. Broeders, weet wel dat jullie werk wat jullie voor God doen niet te vergeefs is in de Heer. Als je in de Heer hebt gedaan, is het niet vergeefs. God laat het terug. Dat heeft de waarde van de eeuwigheid. We kunnen ons zo aftobben op dingen die eigenlijk zo heel weinig waarde hadden. Vers 9, en hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dus tot de bruiloftsmaal, laat ik het maar zo zeggen. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En hoe zag zo'n bruiloft eruit in Israël? Wel, dat was niet meer zoals wij die kennen. Hè? Misschien heeft het wel eens gehoord. Het begon ermee dat twee ouders, meestal de twee vaders, die maakten met elkaar een afspraak over de bruiloft. Soms waren de kinderen nog erg klein. Ze hadden er echt helemaal niks in te vertellen. Abraham zocht een bruid voor Isaac. En de vader zocht een bruid voor hun zoon. En de vader zocht een bruid voor zijn zoon met een hoofdletter Z. En die ging op zoek. En hij vond niemand. Tot in slotte dat hele kleine groepje van mannen dat daarbij Jezus is, waarvan de Heer Jezus zegt, dit zijn degenen die u voor mij hebt gegeven. Dit zijn ze, Vader. En ik wil bij voor eeuwig, ik wil bij ze zijn, Vader. Als een vader van een bruid en een vader van een bruidegom een bruid ging zoeken voor je zoon of voor je dochter, dan werd dat vastgelegd. Dat was een juridisch document, dat kon niet meer worden verbroken. Kon niet meer ongedaan worden gemaakt. Het lag er altijd vast. En dan kwam het moment, dan, als de kinderen opgroeiden en ze werden volwassen, dat de bruiloft zou komen. En dan ging die jongen, die ging met al zijn vrienden, ging die naar het dorp van zijn toekomstige vrouw. En dan haalde hij zijn bruid op. En dan ging het met veel gezang en veel plezier en met veel zingen. En dan werd die hele stoet gebracht naar het huis van de bruidegom. En dan kreeg ik een bruiloft en die duurde vaak wel een week, 7 dagen. Hè? We weten van Jacob als hij trouwt, dan is hij bedrogen, net zo goed als dat Jacob ook andere bedrogen had. En dan blijkt dat hij Lea heeft in plaats van Rachel. En dan zegt Laban tegen hem, nou laat eerst dit feest, dat duurde 7 dagen, een week feest. Dus die bruiloft zijn afgelopen, dus die duurde een hele tijd, 7 dagen. Maar als de zoon, er zal een moment komen dat de zoon zijn bruid gaat ophalen. En dat hij de hemel binnen is en dat de bruiloft van het lam gaat komen. Een tijd lang. En dan zullen er bruiloftsgasten zijn. Ik geloof dat zijn al de heiligen die op dat moment in de hemel zijn. Laat ik maar eenvoudig zo zeggen. De oud-testamentische heiligen. De schare die uit de grote verdrukking komt. Hey, Johannes zegt, als dan Johannes vraagt, wie Johannes de doper vraagt wie hij is. Dan zegt hij, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar ik ben de vriend van de bruidegom. Ik ben als een van de voornaamste profeet, zegt de Heer Jezus. Van het Oude Testament, geen profeet opgestaan, groter als Johannes de Doper. Maar zij die bij de bruid horen, zijn meer dan hij. Meer. Waarom? Omdat ze de vrouw zijn van het lam. Omdat ze tot in eeuwigheid bij de Heer Jezus Christus horen. Dat ze eeuwig bij hem horen. Omdat ze hen gegeven is een bruidskleed te krijgen. En dan moet ik eindigen. Ik wil nog wel even iets verzeggen, iets praktisch. Er zijn gemeenten. Als het om dat bruidskleed gaat. Waarin ze zeggen, ja. Nou, laat ik het anders zeggen. Laat ik gewoon iets van mezelf vertellen. Ik heb vroeger in Meppel gewoond. En dan had ik gesprekken met jongens en meisjes die kwamen uit Staphorst. En als je nou uit Staphorst je had gemeenschap gehad voor je huwelijk, dan moest je het in eerste plaats moest je dat gaan beleiden voor de gemeente. En ten tweede mocht je dan geen witte bruidsjurk meer aandoen. Want je had gezondigd. Alsof je bruidsjurk iets moet vertellen over wie jij bent of wat jij hebt gedaan. Denk je dat dat de bedoeling is? Je krijgt, of laat ik het anders zeggen. Denk er niet dat de bruidsjurk die we straks krijgen iets moet vertellen van hem die ons heeft gereinigd? Dat die bruidsjurk wijst op Jezus? Denkt u dat de bruidegom het leuk vindt als je daar nog steeds in een jurk staat die je zonde moet uitbeelden? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat die bruidegom zijn grootste vreugde vindt in dat smetteloos fijne linnen. Dat hij voor zijn bruid heeft gekocht en betaald en die hij aan zijn bruid heeft gegeven. En wee die bruid die dan nog in een zondig kleed komt. Die geen bruiloftskleed heeft. We lezen daarvan in Matthäus 25. Die moet de zaal verlaten. Het is een beetje dwaasheid, hè. Het is haar gegeven. Om zich in smetteloos fijn linnen te kleden. Zo staat ze voor haar bruidegom. Zo zijn die bruid en die bruidegom, die zijn één. En zo komt dat geweldige dat stukje eindigt. En ik viel voor zijn voeten neer van de engel om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben aanbid God. Hij is het. Hij is degene geweest die zoiets moois van heeft gemaakt. God had natuurlijk best iets kunnen bedenken waardoor onze schuld was vergeven. Maar dat hij ons klaargemaakt heeft om voor eeuwig aan de zijde te zijn van zijn zoon, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van een mens niet is opgekomen, dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Aanbid God. Amen.